Enkele mededelingen, gemeente. Dat is in de eerste plaats dat deze dienst een dienst van nabetrachting is op het gevierde heiligavondmaal. We herinneren u aan de extra collecte voor de bouwkast die deze dag zal worden gehouden. En op de Goede Vrijdag begint de dienst om 7:00. De extra collecte zal dan gehouden worden voor de ondergrondse kerk. En de laatste mededeling is dat op de eerste paasdag extra collecte bestemd zal zijn voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof Aansluitend zingen we uit Psalm 27, derde vers: Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U vindt die deze avond opnieuw in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 27, de versen 45 tot en met 60. We noemen nu Matthäus 27, de versen 45 tot en met 60, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het derde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matthäus 27, te beginnen bij het 45ste vers. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En sommige van die daar stonden zulks horende zeiden: Deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende nam een spons. En die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: Houd op. Laat ons zien of Elias komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met grote stem roepende gaf de geest. En ziet het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde. En de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. en uit de graven uitgegaan zijnde. Na zijn opstanding kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdmen over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewendeld hebbende, ging hij weg. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond in dit uur van nabetrachting en dankzegging op het heilig avondmaal samen nadenken over een gedeelte van vers 51 uit dit 27e hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus. Matthäus 27, vers 51a. Waar we het woord van de Heere lezen en ziet. Het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wanneer wij in deze tweede dienst, deze nabetrachtingsdienst, voor uw aangezicht naderen, dan komen wij voor u als mensen, als zondaren. En dan hebben wij ten diepste hetzelfde nodig wat we deze morgen nodig hadden. Dat is de liefde van u, de genade van de Heere Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest. Want zonder uw werk, o drieënige God, zijn we arm en leeg, kunnen we niet eens bestaan. En daarom smeken we van u, wil u zelf in ons midden zijn. En wil u het woord, wat ook deze avond overdacht wordt en verkondigd wordt, genadig zegenen. We hopen in dit uur van nabetrachting opnieuw stil te staan bij het Lijdensevangelie. En dan gaat het over het feit hoe de Heere Jezus Christus zijn priesterlijk ambt heeft verheerlijkt. In zijn sterven. Hoe de scheur getrokken werd door het voorhangsel ten teken dat alle priesterdienst nu voorbij is. Omdat de enige hoge priester zijn offer volbracht heeft. En wanneer wij over dat diepe woord nadenken, Heere, smeken wij of u het ons wil doen verstaan. Dat geldt allereerst wanneer wij het woord uitdragen. Het woord wat we thuis overdacht hebben. Hoe zullen wij het woord kunnen doorgeven wanneer we het zelf niet verstaan? Heere, ga ons dan ook in het uitdragen van de boodschap en in de prediking van het woord met uw heilicht voor. En wil u geven dat we uit het woord ook zo verkondigend oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. En dat de nevels weg mogen gaan. En we helder en klaar de boodschap van vrije genade die in dit evangelie ligt opgetast mogen uitdragen. Schenk ons ook bij het luisteren dat alle nevels weggewist mogen worden en dat wij verstaan wat de Geest tot de gemeente zegt. Wil u het woord helder en duidelijk doen doordringen tot in onze harten. Geef dat alles wat een hindernis kan vormen bij het luisteren naar uw woord wordt weggenomen. En maak Bereid ruimte in ons hart voor uw woord. Ja, geef dat onze harten gevangen mogen zijn onder uw woord. En wil u dan geven, Heere, dat het woord in deze dienst van nabetrachting en dankzegging gezegend mag worden. Dat het enerzijds een woord mag zijn wat ons opnieuw plaatst voor de spiegel van de zelfbeproeving. Het zij we niet aankondigen aan de tafel des Heren. Het zij dat we avondmaal mochten vieren. Heere, geef dat het ons toch mag verootmoedigen wanneer we niet konden komen. Misschien omdat we het eerlijk moeten zeggen zoals het is bij ons. Namelijk dat we van de kennis van deze dingen niets afweten. Of dat deze dingen voor ons volstrekt toegesloten zijn. Als dat zo is, bidden we bij uw grondeloze barmhartigheid. Heere, wil u ons bekeren. En geef dat we ook na deze avondmaal zondag geen rust vinden in onze onbekeerdheid en onbekeerlijkheid. Want dat is het ergste wat ons kan overkomen, geestelijk gesproken. Om rustig verder te leven zonder u. Heere, druk het op ons hart dat we zo niet kunnen leven en niet kunnen sterven. Dat we zo niet kunnen werken en niet kunnen rusten. Dat we zo niets kunnen. Dat we zo voor eeuwig verloren liggen. En daarom ook voor eeuwig verloren gaan. Heere, wil u ons daaronder zo onrustig maken. Dat we gaan hunkeren naar de genade van hem. Die door het voorhangsel van zijn vlees te scheuren een eeuwige genade en gerechtigheid heeft verworven. We bidden u ook voor hen, Heren, die geen avondmaal konden vieren, maar daar niet onverschillig onder zijn. Ach, ze durven van hun niet onverschillig zijn niets te maken. Maar toch, het is alles zo duister. En het bleef alles zo duister. Als het zo is, Heren, wil u hen dan bijzonder onderwijs geven. En laat het dan zomaar mogen zijn dat ze hun duisternis ook niet op een verborgen manier mogen koesteren. Of hun met de dingen bezig zijn mogen koesteren alsof dat een doel in zichzelf is. Maar dat er levende werkzaamheden mogen zijn of mogen komen. Aan de troon van uw genade. Om hem te leren kennen die alle hindernissen verbreekt. En wiens dood de muur van de scheiding, de muur van de zonde, de muur van de duisternis door zijn eigen bloed heeft verbroken. O gij die de banden verbreekt, gij die de muren van scheiding slecht, gij die de koperen deuren aan stukken slaat en de grendels verbreekt. Heere Jezus Christus, wil het ook aan hen schenken. Denk ook aan alle die wel aan mochten gaan, Heere. U kent ze. U weet ook wat hen bewoog of beweegt. Als er motieven waren of zijn die niet goed liggen, wil u er hen aan ontdekken. Want ook avondmaalgangers en zelfs uw liefste kinderen hebben dat ontdekkende licht van uw geest voortdurend nodig. Maar wil u ook wanneer er vanmorgen misschien in alle verlegenheid en in alle ootmoed toch een blik geslagen mocht worden op u. Of wanneer ons hart verkwikt en versterkt mocht worden aan uw tafel. We bemoedigd mochten worden en weer verder konden. Heere, wil u het dan ook vanavond maar bevestigen. En de dingen die vanmorgen aan de orde kwamen vanuit het woord van de prediking verdiepen. Zodat we het mogen weten dat gij het zijt die uw volk lief hebt met een eeuwige liefde. En dat gij het zijt die alle muren verbreekt die hindernis kunnen vormen. En dat gij een geopende toegang hebt bewerkt. Een verse en levende weg. Waardoor uw volk, hoe arm ze ook zijn in zichzelf en met hoeveel gebreken en hoeveel vleeselijke gezindheid ze ook nog te worstelen hebben, mogen toegaan tot de troon van uw genade, vrijmoedig en blijmoedig. En zo kan er ook dankbaarheid zijn. Zo kan er ook een stille lof in de harten zijn. Heere, wil dat ook geven, dat er vanavond de erkenning mag zijn van u, die uit grondeloze barmhartigheid zoveel gaf. Wees u met heel de gemeente. Wil u ieder persoonlijk gedenken. Denk aan alle die een moeilijke weg gaan. Wees u met eenzame mensen die verdrietig zijn, doordat rouw zijn intrede deed. Wil u weduwnaars, weduwen, mensen die een kind of misschien wel meerdere kinderen moeten missen, hun ouders ten grave droegen of iemand zich zagen ontvallen die hen zo naast stond. Wil u hen de troost en de kracht geven die ze nodig hebben. Denk ook aan alle zieken, heren, ook aan degenen die langdurig ziek zijn, aan hen die te worstelen hebben met een handicap, of aan degenen die geroepen worden om voor hen die ziek zijn of gehandicapt zijn te zorgen. Heren, wil u hen allen nabij zijn. We dragen bijzonder degenen die bijzondere noden hebben wat ziekte betreft aan u op. We denken aan zuster De Geus. Heren, u weet dat ze morgen weer naar het ziekenhuis gaat en wellicht morgen of anders later deze week een nieuwe behandeling zal moeten ondergaan. Wil u haar daarin nabij zijn? Wil u geven dat de middelen die gebruikt worden nog gezegend mogen worden? En laat het zo mogen zijn, heren, dat haar oog op u gevestigd mag zijn voor lichaam en ziel. Wil u haar man en de kinderen en alle die rondom hen staan bijzonder gedenken? Heren, dat deze omstandigheden uit mogen drijven tot u met alle vragen en alle gezorgen die we kunnen hebben. En zou u die wonderen deed, ook ditmaal nog wonderen willen doen. U hebt toch een arm met macht. We bidden dat ook voor Marjolein Kievit, die ook in deze periode opnieuw behandelingen ondergaat. Heere, wil u haar sterken. Geef dat het haar niet te zwaar mag vallen. Wil u haar bijstaan. Laat haar ogen op u gericht mogen zijn. En wil u haar, de ouders, de verdere gezinsleden en familie bijzonder nabij zijn. En wil ook hier uitkomst geven, heren, lichamelijk, geestelijk, in alle opzichten. We zijn zo diep afhankelijk van u. We bidden u voor zuster Vroeg in de Wei Groenendijk, die morgen definitieve uitslagen te horen krijgt van alle onderzoeken van de laatste tijd. Heren, u weet wat voor zorgen ze zelf heeft en wat voor zorgen er ook zijn. Zou u de zorgen, indien het mogelijk is, nog willen beschamen. Maar heren, wat ook de weg van u is, wil u heel bijzonder op haar neerzien. En geven dat ze ook op de dag van morgen alleen het bij u mag zoeken. En wil u aan haar denken, ook in de toekomst. Wil u zegenen, geven dat er nog iets gedaan mag worden. Maar bovenal wil u ook genade schenken. Want dat is het allervoornaamste. Heren, wees met haar en met haar gezin en familieleden. We denken in deze ogenblikken ook aan de kleine Hester Arissen, die deze week in het ziekenhuis zal worden opgenomen en de volgende week een zware operatie zal moeten ondergaan. Heren, u weet dat er bij de ouders en in de familiekring zorgen zijn. Het is ook heel wat om zo'n klein kindje voor een dergelijke grote ingreep te moeten afstaan. Maar heren, zou u ook Hester voor uw rekening willen nemen? Dat de ouders, dat wij allen haar aan u mogen overgeven. Dan is ze in de beste handen. Dan wilt u ook de hand van de dokter besturen. Wil u alles wel maken en geven dat de operatie voorspoedig mag gaan en dat het alles bij mag dragen tot herstel en gezondheid. Maar vooral ook, heren, wil in deze omstandigheden waarin we zo gewezen worden op de broosheid van ons leven, ons richten op dat wat het leven te boven gaat. En dat is uw goede tierenheid. Want daarvan zegt uw woord dat die beter is dan het leven. Heren, leer dat verstaan ook door deze omstandigheden heen. Wil u ook zijn met al het andere wat er in de gemeente gaande kan zijn? U weet alles. U kent de zorgen, de redenen tot dankzegging. We bidden u ook, heren, voor alle werk in uw koninkrijk. We smeken u voor zendingswerk en evangelisatiearbeid, voor de verkondiging van het woord onder Israël. We bidden u ook voor een vrachtwagen met hulpgoederen die morgen naar de Oekraïne zal vertrekken, waar ook sommigen uit onze gemeente bij betrokken zijn. Heere, wil u bescherming en bewaring geven en wil u ook dat werk van hulpverlening genadig zegenen. En laat het zo mogen zijn dat degenen die dit werk doen, daar in de Oekraïne veilig mogen aankomen, een gezegende tijd mogen hebben en ook weer veilig op uw tijd terug mogen keren. Zo leggen we al deze dingen voor u neer. We beseffen het en doe het ons ook verstaan dat we deze dingen voor u neerleggen, niet omdat wij iets bij onszelf zouden kunnen vinden waarop wij hebben te pleiten. Maar we vragen het in de vergeving van al onze zonden, alleen in het bloed en in de gerechtigheid van uw lieve Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 40, de versen 3 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het tiende vers. 118 vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreen, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. 118, het tiende vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat is er voor heerlijks aan het sterven? Dat is ook een rare vraag, zult u zeggen. Niets natuurlijk. De dood is de koning der verschrikking. Daar is niets heerlijks aan de donkere nacht van de dood. En u hebt gelijk. Al zijn er in de loop van de geschiedenis allerlei heidense of humanistische stemmen geweest die geprobeerd hebben aan de dood nog een bepaalde eer en schoonheid te geven. Die stemmen zijn er wel. In het licht van de Bijbel en van de werkelijkheid moeten we zeggen, de dood heeft niets heerlijks. En dan is het opmerkelijke Vanavond, dat nu de Heere Jezus Christus de schandelijke dood sterft aan het kruis. En dat hij toch in zijn dood verheerlijkt wordt. Daarin is zijn dood anders dan alle andere stervensuren die hier op aarde ooit zijn aangebroken en zullen aanbreken. Want alleen in de dood van de Heere Jezus is heerlijkheid. Welke heerlijkheid dan? Wel, ik zou het vanavond zo willen zeggen. Dat in de dood van de Heere Jezus verheerlijkt hij zijn priesterlijke ambt. En dat is ook het thema voor de prediking van vanavond. Jezus verheerlijkt zijn priesterlijke ambt. En dan letten we op drie dingen. Want in de eerste plaats, de schaduwen zijn voorbij gegaan. De schaduwendienst van het Oude Testament wordt opengescheurd. In de tweede plaats, de scheiding is weggedaan. De scheiding tussen God en mens, gesymboliseerd in het voorhangsel, is opengescheurd. En in de derde plaats, de toegang is opengegaan. Er is een toegang tot God geopend, want het voorhangsel is gescheurd. Jezus verheerlijkt zijn priesterlijk ambt, want in de eerste plaats de schaduwen zijn voorbij gegaan. In de tweede plaats, de scheiding is teniet gedaan. En in de derde plaats, de toegang is open gegaan. Wat gebeurt er eigenlijk op die vrijdag die onder ons bekend staat als de Goede Vrijdag? Wel, we richten onze blik vanavond dan niet op de kruisheuvel Golgotha, maar op de tempel in Jeruzalem. Het is ongeveer 3:00 in de middag, de 9e uur, zo lezen we in het schriftgedeelte. En 3:00 in de middag of de 9e uur is de uren van het gebed. En het is druk in het heiligdom, want u moet weten, het is de voorsabbat, de vrijdag voor de viering van het Pascha. En dat betekent dat in de voorhof allerlei priesters en levieten aan het werk zijn om de paaslammeren te slachten, want de feestvierders, de paaschavierders in Jeruzalem, lieten hun lammeren in de tempel slachten. En de priesters en de levieten kwamen handen tekort, want weet u, het was net 3:00 lang donker geweest. Dat had schrik gegeven. Het had ook het slachten van de lammeren, van de paaslammeren, onderbroken. En nu het plotseling weer licht was geworden, zetten ze nog napratend met elkaar over wat dit toch allemaal te betekenen had, snel hun werk voort, want voor 6:00, het aanbreken van de Sabbat, moesten ze klaar zijn met het slachten van de lammeren. En terwijl het bloed vloeit en de lammeren geslacht worden en de spatten bloed zichtbaar zijn op de witte kleding van de priesters en van de levieten, gebeurt er iets. Wat gebeurt er? Wel, daarvoor moeten we het heiligdom zelf binnengaan. En in het heiligdom zelf, het zogenaamde heilige, is op dat moment op zijn minst 1 priester bezig, waarschijnlijk meer. Want het is net de 9e uur geweest, 3:00 in de middag. En dat is volgens het Joodse dagrooster van die tijd het uur waarop het avondoffer gebracht wordt. En u ziet de priester in gedachten gaan en loopt langs de tafel van de toonbroden en hij loopt langs de 7-armige kandelaar in de richting van het gouden reukofferaltaar. Dat staat vlak voor dat machtige voorhangsel. Dat voorhangsel, een groot gordijn Een gordijn geborduurd met goud en hemelsblauw en purper, waarop cherubs, engelengestalten met vleugelen zijn afgebeeld en allerlei andere afbeeldingen staan indrukwekkend in zijn schoonheid en in zijn majesteit. Het is een zwaar, indrukmakend kleed wat daar hangt en wat de allerheiligste plaats, het heilige der heiligen, afschermt van het heilige. En daar vlak voor dat voorhengsel staat dat altaar en de priester brengt de wierhook op het altaar en de kolenvuur die op dat altaar liggen doen de wierook gloeien en de damp, de geur, de zware, bijna misselijk makende geur van de wierook verspreidt zich door het heiligdom. En dan ineens, in de stilte van dat avondoffer, terwijl ze buiten in de voorhof de drukte horen van het slachten van de lammeren, een geluid dat de stilte stuk scheurt. Een scheurend geluid. En niet zomaar een scheurend geluid dat veroorzaakt wordt door een vliesdun stukje stof wat van een gescheurd wordt, maar het geweldige zware geluid van dat dikke geborduurde voorhangsel. Het scheurt van boven naar beneden toe als in een ogenblik. Het is alsof een bliksemschicht dat voorhangsel aan tweeën splijt en de verbijsterde priesters in het heiligdom, ze blikken het heilige der heiligen. Dat wat altijd verborgen was en toegesloten was, ze blikken in het geopende heiligdom, tot achter in de duistere plaats, waar de hoge priester maar één keer in het jaar mocht binnengaan met een schaal met bloed, om daar het bloed te sprengen op de plaats waar vroeger de ark had gestaan, ter verzoening van de zonde. En de priesters en de levieten, die het later horen in de voorhof, ze zullen zich verbijsterd afgevraagd hebben, wat wil toch dit zijn? En wij, gemeente, weten vanuit de schrift wat dat wil zijn. Want hier in het Matthäus-evangelie wordt dat van boven naar beneden scheuren van dat voorhangsel in de tempel ogenblikkelijk verbonden met het sterven van de Heere Jezus. Want we lezen in vers 50 dat Jezus met grote stem roept en dat zal de roep geweest zijn, het is volbracht. En even later, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar stierf Jezus. En op datzelfde ogenblik, zo laat de evangelist ons weten, scheurt het voorhangsel. Maar dat verband, dat zien de Joden niet, dat zien de priesters en de levieten niet, althans niet direct. Hoe werd dat gezien in die tijd? Zoiets ontzaglijks, een scheur in het voorhangsel. Wel, we weten daar wel iets van, uit oude Joodse geschriften en zelfs wel uit boeken die over de geschiedenis van die tijd gaan, weten we dat in de jaren voorafgaande aan de ondergang van Jeruzalem 70 na Christus, weet u wel, toen zijn de Romeinse legioenen gekomen om de opstandige Joden neer te slaan en hebben ze na een driejarig beleg Jeruzalem ingenomen en de tempel in brand gezet, zodat alleen de klaagmuur tot op de dag van vandaag is overgebleven. Maar in Joodse geschriften en in de wereldse geschiedschrijving horen we zo af en toe van berichten dat er allerlei vreemde dingen gebeurden in de tempel de 40, 50 jaren die vooraf gingen aan de val van Jeruzalem. Plotseling doofde de zevenarmige kandelaar uit. Plotseling kwam er een scheur in het voorhangsel, ook dat treffen we aan. En allerlei andere wonderlijke tekenen vonden plaats en de oude rabbijnen hebben zich het hoofd gebogen in het licht van de oudtestamentische schriften om zichzelf de vraag te stellen, wat betekent dit toch? En ze kwamen telkens weer bij die tekenen tot één conclusie. Dit is een oordeelsteken. God is vertoornd op de tempel. God is vertoornd op de priesters. God is vertoornd op de stad Jeruzalem. En men voelde aan, er zal iets ernstigs gaan gebeuren. Zo dachten de Joden, zo dachten de priesters, zo dachten de Levieten in deze donkere jaren. En laten we het meteen maar onderstrepen, gemeente. Ook al zit daar natuurlijk een heleboel Joods bijgeloof bij, dat zij in die uitleg van die tekenen niet zo ver weg en niet zo ver abuis waren. Want als hier het voorhangsel van boven naar beneden scheurt, dan is dat inderdaad onder andere een teken dat God die oudtestamentische eredienst, die levieten die daar in het voorhof staan, alsmaar paaslammeren slachtend, het een na het ander, met hun kleding bespat met bloed. En ze nemen de geur van het offerbloed nog mee naar huis in hun kleren, als ze 's avonds naar huis gaan. Dat de Heere zegt, dit hoeft niet meer. De dienst die ik zelf door Mozes heb ingesteld eeuwen geleden. De dienst van de offeranden en van de paaslammeren en van het wierookoffer om 3 uur 's middags iedere dag. Die dienst heeft zijn tijd gehad. Het is slechts een schaduwendienst geweest. En de dienst van de schaduwen is voorbij. En om dat te laten zien, om dat aan de priesters en de levieten te laten zien in het centrum van de eredienst van Israël, laat ik het voorhangsel in stukken scheuren. Het is alsof God de eredienst van Israël, de tempeldienst van Israël, aan stukken scheurt. En alsof het harde geluid wat de stilte aan stukken slaat, het zegt, het is genoeg. De dienst van de schaduwen is voorbij. Want ja, zo moeten we dat zien, dit gebeuren. Nu het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt op Golgotha is geslacht, is het slachten van de paaslammeren in de voorhof en het brengen van de offers in het heiligdom overbodig geworden. Het was slechts een dienst van de schaduwen. Wat betekent dat eigenlijk, dienst van de schaduwen? U weet, dat is een uitdrukking die je ook in de Bijbel wel tegenkomt. Vooral in de brief aan de Hebreeën staat dat. Schaduwen betekent, ja, het volle licht is nog niet gekomen. Er heerst schaduw, nevel, duisternis. Maar in die betrekkelijke duisternis, die schaduwentijd van het Oude Testament, had God dan toch aanwijzingen gegeven. Zichtbare aanwijzingen van wat komen zou. En heel die oudtestamentische eredienst, zeg, met al die priesters en levieten, met al die offers en al die feesten, dat waren allemaal aanwijzingen, vingerwijzingen in de richting van wat komen zou. Het offer, het brandoffer op het koperen altaar in de voorhof was een heenwijzing naar het offer van Christus. En het reukoffer op het gouden altaar in het heiligdom aan het einde van iedere dag was een heenwijzing naar het offer van Christus. En de gang van de hoge priester op de grote verzoendag, het heilige der heiligen binnen met het bloed om dat te sprengen op het verzoendeksel, was een heenwijzing naar Christus. Het waren allemaal nevels en schaduwen die op een wat verhulde, verborgen, schaduwachtige manier heenwezen naar wat komen zou, naar het offer van de Heere Jezus Christus. En nu dat offer gebracht is, Laat de Heere het van de hemel af weten. Die schaduwen zijn voorbij. Ze hebben hun tijd gehad. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. God scheurt de schaduwendienst stuk, omdat ze haar tijd gehad heeft. Ja, zegt iemand, wat betekent dat nu voor ons? Wat betekent dat nu vandaag de dag voor mensen die zoveel eeuwen na de dood van Christus, na de Goede Vrijdag leven? Wel dit. Dat het offer van de Heere Jezus Christus op Golgotha, dus de schaduwen van het Oude Testament vervult. En dan moeten die schaduwen dus ook weggaan. Want het licht van Gods genade is opgegaan toen Jezus Christus uitriep, het is volbracht, en de geest gaf. En een van de praktische geestelijke lijnen die we daaruit mogen trekken is dit. Als wij nog in de schaduwen zitten, en dan bedoel ik niet zozeer de schaduwen van het Oude Testament, maar ja, ook mensen die in de tijd na het Nieuwe Testament leven, kunnen nog in de schaduwen zitten. In de schaduwen en de nevels van de onwetendheid. In de schaduwen en in de nevels van de onbekeerlijkheid. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. Daar heb je ook zo'n schaduw. En misschien zijn er wel mensen die moeten zeggen, ja, in die schaduwen, die doodschaduwen zit ik. Geestelijk gesproken dan. Ik ben blind in de dingen van de Heere. Ik ben gevangen in banden van de dood. Ik ben onbekeerd. En misschien was er vanmorgen wel een stille gedachte. Wat zou het een wonder zijn als ik avondmaal zou mogen vieren op goede gronden, bijbelse gronden. Maar jij, maar u wist het van uzelf, ja, maar dat leven van de genade, dat ken ik niet. Alles ligt onder de schaduw van de dood, de schaduw van de blindheid. En u hebt het misschien vanmiddag in stilte wel gebeden, Heere, open mijn ogen. Verlicht mijn ogen, doe de nevels opklaar. En dat is niet alleen een gebed wat iemand die buiten het koninkrijk van de Heere staat zo bidden kan wanneer hij zijn geestelijke armoe en zijn geestelijke nood ziet. Maar ook een kind van God, zelfs een avondmaalganger die vanmorgen hier zijn plaats innam, kan wel eens van die momenten hebben, misschien wel op dit ogenblik, Heere, de nevels, de duisternis, ik zie er toch nog zo weinig van. Wil u mijn oog verlichten en de nevels opdoen klaren? Kijk, als dat de vraag van uw hart is, onthoud het dan goed, gemeente, dat Jezus Christus door zijn sterven op Golgotha priesterlijk alle schaduwen verdrijft. De schaduwendienst van het Oude Testament, maar ook de schaduwen van blindheid die er in het Joodse volk en bij de priesters en bij de levieten met handen te tasten zijn. En als er vanmiddag, vanavond iemand in de kerk zit die zucht, Heere, mijn ogen verblind, de nevel zo zwaar, dan hebt u deze koning en priester nodig. Want hij kan uw ogen verlichten door zijn geest en door zijn woord. Hij kan de nevels en de schaduwen verdrijven. Want het voorhangsel is gescheurd. Alle duister van de oudtestamentische dienst, alle duister ten gevolge van de zonde, is door deze hoge priester die aan het kruishout sterft weggevaagd. Maar dat is niet het enige. wat ons treffen moet in de bedoeling en de betekenis van deze woorden. Want als dat voorhangsel stuk gescheurd wordt van boven naar beneden, als in één machtige scheur, dan symboliseert dat voorhangsel ook de scheiding. Daar ligt in het spreken van de schrift heel veel nadruk op. Ik kan alle teksten niet gaan noemen, dat hoeft ook niet. Maar ik zal het proberen voor u te schilderen. Kijk, de dienst van Israël was een dienst waarbij God in het verborgen woonde. Dat was heel duidelijk in de inrichting van de tabernakel en later in de inrichting van de tempel. God moest wonen in een plek die het heilige der heiligen heette, die helemaal afgezonderd was. En dat afgezonderd zijn, dat werd gesymboliseerd door dat voorhangsel. Dat voorhangsel was een dik kleed, aan ringen opgehangen aan het plafond. En op dat voorhangsel stonden engelen cherubs, geborduurd in felle kleuren. En die cherubs, dat zijn de engelen van Gods heiligheid en van Gods recht. Als Adam en Eva uit het paradijs gebannen worden, dan staat daar een cherub met een uitgestoken zwaard. En die cherubs moesten bij de poort van het paradijs te wacht houden, dat niemand van de gevallen mensenkinderen, Adam niet, Eva niet, hun kinderen niet, de weg naar het paradijs zouden binnengaan. Die engel, die cherub symboliseerde, hier mag niemand binnentreden. En zo was het ook met die engelen op het voorhangsel. Dat waren beeltenissen, herinneringen aan het recht van God en aan de heiligheid van God. Want achter die cherubs woonde God. Daar stond in de tijd voor de wegvoering van de kinderen Israëls naar Babel de ark. Daar woonde God met een luchtige wolk, de wolk van zijn heerlijkheid. Maar hij woonde in het verborgen. Niemand mocht tot God naderen, want niemand kon die heerlijke, heilige, rechtvaardige God zien en leven. En als dan één keer per jaar de hoge priester het tipje van dat voorhangsel mocht oplichten en eronder door mocht kruipen met een schaal met bloed in zijn hand, dan mocht hij op straffen van Gods toorn dat voorhangsel niet binnengaan zonder bloed. Hij had het bloed van de verzoening nodig, anders kon hij niet binnen. En alleen wanneer hij met het bloed ernstig en ootmoedig belijdenis deed van zijn zonde en van de zonde van het volk, dan mocht hij naderen tot het heiligste van de tempel, de ark van het verbond. Maar houdt u dat vast, dat dat voorhangsel scheiding was vanwege de majesteit en de heiligheid van God. Cherub stonden erop. En vanwege de zondigheid en de schuld van de mens. En dat moeten we vanavond zo in gedachten maar eens stevig onderstrepen. Wat maakt scheiding tussen God en ons? Wat maakt scheiding tussen God en tussen u, tussen de Heere en tussen jou? Er zit misschien iemand in de kerk die zegt, de Heere, ja, ik hoor veel over hem spreken, ik lees iedere dag uit mijn Bijbel, maar de Heere, dominee, de Heere is zo ver. En het zou kunnen zijn dat er vanmorgen iemand in de kerk was die de Heere oprecht mag vrezen, al durft hij niet veel van zichzelf te zeggen. Maar die zegt, de Heere, vroeger is het wel anders geweest. Maar nu als ik voor me zie, dan zie ik hem niet. En achterom zie, dan ken ik hem niet. Het is alles zo toegesloten en zo donker. Ja, wat is dat eigenlijk wat scheiding maakt tussen de Heere en tussen ons? Oh, daar zou heel veel van te zeggen zijn. En in de Bijbel worden een aantal redenen genoemd waarom God zich terugtrekt. en er een breuk, scheiding is tussen God en tussen ons. Maar de diepste grond waarop de Bijbel telkens weer wijst, is dit. Het zijn uw zonden, o Israël, die scheiding maken. Het zijn uw zonden. Want Gods heiligheid en majesteit zou geen verhulling, geen afscheiding nodig maken. Als de mens die tot God wilde naderen, zondeloos was. De majesteit en de heiligheid en de rechtvaardigheid van God waren voor Adam en Eva, voordat ze van God afgevallen waren, geen reden tot verschrikking. Toen waren er geen scheidsmuren en geen voorhangsels. De scheiding is er gekomen ten gevolge van de zonde. En het is vanwege de zonde dat de heiligheid en de majesteit en de gerechtigheid van God tegen ons getuigen. En daarvan is dat voorhangsel een beeldend, een schitterend getuigenis. Kijk, en als je daar nu geestelijk tegen oploopt, tegen het gesloten voorhangsel, tegen een scheidsmuur tussen God en tussen jezelf. Hoe moet dat dan? Want ja, het zou toch zo moeten zijn dat die scheidsmuur weggedaan wordt. De middelmuur van de afscheiding, zegt de apostel Paulus in Efeze 2, die moet toch gebroken worden? Ja, die kan nooit gebroken worden van ons uit. Als wij proberen ons leven voor God te verbeteren, en dat doet iemand soms, die met de geestelijke nood van zijn leven in aanraking komt. Hij probeert krampachtig zijn leven te verbeteren, maar zijn levensverbetering, hoe goed bedoeld ook op zichzelf, hoe begrijpelijk ook. Zijn levensverbetering vermag het voorhangsel, de scheidsmuur niet open te breken. Zelfs de offers die oud-testamentische Israëlieten brachten, bewerkten eigenlijk de toegang tot God niet en het verbreken van de scheidsmuur niet. Het waren slechts heenwijzingen naar het offer van de Heere Jezus Christus. En juist ook de fariseeën en de overpriesters en de schriftgeleerden, ze dachten het zeker in de dagen waarin de Heere Jezus Christus leefde en leed en stierf, dat ze met hun gerechtigheid en met hun goede werken en met hun paaslammeren en met de offers in de tempel, dat dat de reden zou zijn dat de scheidsmuur tussen God, die er vanwege hun zonde was, wel verbroken zou worden. Maar hier wordt het duidelijk, gemeente, dat zolang wij steunen op onze gerechtigheden en het verwachten van de offers die wij brengen en de tranen die wij plengen, dan wordt het voorhangsel, de scheiding tussen God en tussen onze ziel niet opgelost. Hoe moet het dan? Is dat uw vraag geworden? Dominee, hoe moet het dan? Of vraagt u wat aan een ouderling op huisbezoek? Wat is nou eigenlijk bekering? Hoe kom je nou met God verzoend? Dat is een vraag die je niet zoveel tegenkomt. In ieder geval veel te weinig. Ook in onze eigen kringen. Ja, we hebben vragen genoeg en dat mag. Er zijn ook vele vragen, ik zeg daar niets kwaads over. Maar lieve mensen, als onze vragen altijd maar beperkt blijven tot, ja, hoe moet je nou praktisch invulling geven aan je leven? Ja, dat is een belangrijke vraag, maar het is niet de hoofdvraag. Hoe moet je nu midden in deze tijd staan? Nou, dat is een geweldige, gewichtige vraag, maar het is niet de hoofdvraag. De hoofdvraag is, hoe kom ik in een verzoende verhouding met God? En soms kunnen allerlei vragen, zelfs vragen met beste bedoelingen en ook waardevolle inhoud, tot een strik worden. Waarmee de duivel ons afhoudt van die ene vraag. Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe wordt de muur gebroken? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En gemeente, als we die vraag nooit voor het aangezicht van de Heere brengen. Als we met die vraag nooit leren worstelen. Dan kunnen we duizenden vragen en problemen opwerpen. Maar de wezensvraag die de levensvraag is, missen we dan. En ik zou er met alles wat in me is bij u en bij jou op aan willen dringen. Laat u niet afhouden door allerlei op zich waardevolle en wettige vragen. Van die ene grondvraag. Heren, hoe kom ik met u, de heilige, de rechtvaardige, de majesteitelijke, de genadige God verzoend? Want daar gaat het over, bij de kruisdood en de opstanding van de Heere Jezus, in de eerste plaats, over de verzoening van de zonde en over het gerechtvaardigd worden voor God. Nee, bij het kruis gaat het niet in de eerste plaats over de oplossing van allerlei maatschappelijke, kerkelijke, ethische problemen. Maar gaat het over de levensvraag. Hoe zal mijn schuld betaald worden? En mijn zonde verzoend worden? En als dat nog niet gebeurd is, mijn jongen of meisje in de kerk. Als die levensvraag nog niet opgelost is. Ouderen. Dan is het dringend nodig. En dan bid ik het u in de naam van de Heere. Laat u toch met God verzoenen. Ja, dominee, maar hoe moet dat dan? Want u hebt die vraag wel gesteld, maar u hebt hem nog niet beantwoord. Inderdaad, u hebt gelijk. Hoe moet dat dan? Nou, er is al iets gezegd. Het kan niet van ons uit. De Joden konden het niet door hun offers te brengen. Met hun eigen gerechtigheid, met hun Farizeese gewaden en leefregels. Ze konden het niet. Ze dachten van wel, maar dat was hun blindheid. Maar ze konden het niet. En nu laat de Heere God het zien. Dat dwars door al hun godsdienst heen, dwars door al hun pogen heen, een scheur gaat lopen. De Heere scheurt de schaduwendienst stuk. Het voorhangsel stuk. En hij zegt, niet het offer dat ge brengt, hoge priester. Niet de tranen die ge plengt, vrome Israëliet, bij het offer van het paaslam. Maar alleen het bloed op Golgotha gestort, dat kan redden. Dat alleen. En dan moet u er eens goed op letten, gemeente. Wat zegt de evangelist dan hier op een misschien wat verhulde manier, als hij dat sterven van de Heere Jezus beschrijft? Dan laat hij meteen zien dat dat sterven van de Heere Jezus Christus betekenis heeft. Dat is niet zomaar het lijden, de doodsnik van een martelaar. Maar als Jezus Christus sterft, het bloed van Christus dat uit zijn lichaam vloeit, dat is krachtig bloed. Want als dat bloed de aardbodem raakt en als zijn stervensroep in de hemelen gehoord wordt, dan beeft de aarde. Dan worden de doden zelfs opgewekt, zegt Matthäus. Dan roept een hoofdman over 100, een puur heidense centurio, een wilde soldatenhoofdman. Waarlijk, deze was Gods zoon. En dan keert de schimpende schare die gespot heeft met het verlossingswerk van de Heere Jezus, slaande op hun borsten terug naar de stad Jeruzalem. En dan beven de priesters van schrik. Weet u wat de evangelist daarmee wil zeggen? Hij wil zeggen dat bloed dat door Jezus gestort is, dat offer wat door Jezus gebracht is, dat heeft een krachtige uitwerking. En dat betekent, als u machteloos gebonden zit en denkt aan die muur die scheiding maakt. En jij, mijn jongen of meisje, kunt die muur zelf niet stuk krijgen. De hemel lijkt zo gesloten. En je bidt, maar het lijkt wel alsof het niet verder komt dan het plafond van de kamer waarin je knielt voor de Heere en je nood aan de Heere bekend maakt. En van binnen is het als een steen je hart, ontoegankelijke muur van scheiding. Maar nou zegt Matthäus, nou zegt het woord van God, nou zegt het stervensevangelie van Jezus Christus, dat er kracht is in de dood en in het bloed van Jezus. Want als de vrucht van dat sterven van de Heere Jezus onmiddellijk was, scheurend voorhangsel, een bevende aarde, mensen rond het kruis die van vijanden tot verbroken harten en verslagen geesten werden. Hoe diep het ging, we weten het niet. Maar er was een diep ontzag na de dood van de Heere Jezus. Dan betekent dat ook dat dat bloed van de Heere Jezus Christus nou zo machtig is. Dat alle voorhangsels en tussenmuren en scheidingen kunnen worden gebroken door het bloed van de Heere Jezus. En als je nou vanavond thuis komt, zeg, zou je dan niet smeken om de kracht van Christus bloed? Wel eens gevraagd. Heer, ik heb vanmiddag, vanavond, vanmorgen in de kerk gehoord dat uw bloed krachtig is. Dat dat bloed van alle zonde, hardheid, vijandschap, verzet kan reinigen. Dat dat bloed al de eisen van Gods heilig recht heeft vervuld. Dat bloed is krachtig bloed, volmaakt bloed. Heere, wil u dat bloed ook aan mijn hart toepassen? Want dat bloed breekt de scheidsmuur open. De scheiding van zonde, de scheiding van schuld. De scheiding van een beledigde rechtvaardigheid en heiligheid van God. De scheiding van een wet die mij aanklaagt. Alle scheidingen en aanklachten die zich laten denken. De toorn van God wordt in dat bloed gestild. Dat bloed breekt de scheiding stuk en brengt een zondaar in gemeenschap met God. En zul je daarom nooit rust vinden, voordat je het weten mag, dat de kracht van dat bloed en de genade van dat bloed van Christus ook aan jouw hart is gesprengd, ook aan het uwe. Want dat is het wat we nodig hebben, gemeente. Dat is het wat we elkaar eigenlijk toch ook maar het liefste zouden gunnen, niet? De kracht van Christus bloed. Want wat baat het een mens? Of hij de hoogste titels en eer zou krijgen in deze wereld? Wat baat het een mens als de kranten en de media zijn naam elke dag zouden noemen? Wat baat het een mens als hij vele miljoenen zou bezitten? En hij zou de kracht van het bloed van Christus niet kennen. Dan ben je nameloos arm. Maar wat ben je rijk als je het in je leven mocht ervaren. En misschien vanmorgen aan de avondmaalstafel bevestigd mocht zien. De muur is gebroken. Ondanks het feit dat wij door onze zonde telkens weer muurtjes bouwen. Want we zijn van die metselaars. Van die prutsers. Doe-het-zelvers. maar hij breekt de muren stuk. Van die doe-het-zelvers, vijandige doe-het-zelvers, weet u wel, in geestelijk opzicht. Hij breekt de muren stuk. Het voorhangsel is gescheurd. Kijk, en als het voorhangsel gescheurd wordt, dan betekent het ook dat die belemmeringen worden weggenomen. En dan stip ik nu nog maar even dat laatste aspect van de preek aan. Het voorhangsel is gescheurd, dat betekent de scheiding is weggedaan. Maar ook dat de toegang is opengegaan. Ja, want dat, we hebben het al uitvoerig aangeduid. Dat is het toch wat dat voorhangsel met dat heilige der heiligen eigenlijk betekende niet. In dat heilige woonde God natuurlijk niet letterlijk, want God woont in de hemel. Maar de Heere liet hier op aarde in het heiligdom zien, daar wil ik wonen. Daar wil ik aanbeden zijn. Daar mag je Israël je offers brengen. En dan woonde de Heere verhuld in een luchtige wolk in de heerlijkheid en de majesteitsopenbaring boven het verzoendeksel. Maar ja, die toegang tot God, die was versperd. Er waren twee voorhangsels zelfs. Israël stond dan wel in het voorhof, maar dan zagen ze het eerste voorhangsel, dat was voor het heilige. En in dat heilige, daar mocht een gewone Israëliet niet komen, daar mocht alleen een priester komen en die kwamen er ook. Maar dan had je achter het heilige nog het heilige der heilige, het allerheiligste stukje van het heiligdom. En daar mocht niemand komen. De weg was versperd. De weg tot God versperd. Waardoor? Ja, door de zonde. En omdat God de heilige God is, kon die met de zondaar geen gemeenschap hebben. Daar waren die voorhangsels het teken van. Maar nou wordt door het bloed van de Heere Jezus het voorhangsel opengescheurd. En nu komt er door het bloed van de Heere Jezus een toegangsweg tot God. En u moet het thuis maar eens nalezen in de brief aan de Hebreeën. Dat zou eens een kostbare nabetrachting kunnen zijn. Om die hele brief aan de Hebreeën zomaar eens stilletjes door te lezen vanavond. Want die hele brief aan de Hebreeën zou je voor een heel groot deel kunnen omschrijven als de uitleg van de apostel op deze tekst. Het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden toe. Dat wordt in de brief aan de Hebreeën breed uitgelegd. En dan staat er in Hebreeën 10, en dat moet u dan vooral maar lezen, dat de apostel schrijft, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan door in het heiligdom, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Zo laat ons toegaan tot een waarachtig hart, met een waarachtig hart. Nou zegt u, dat zijn moeilijke woorden, dat zijn het ook. U mag er ook best een kanttekening bij gebruiken of een goede verklaring. Maar wat bedoelt de apostel hier? Hij tekent de troon van de genade, de troon van God in de hemel. En hij tekent die troon van God in de hemel ook met allerlei beelden uit het Oude Testament. En dan zegt hij wel, kijk, zoals nu door het bloed van Jezus het voorhangsel in de tempel is stuk gescheurd. Zo is er nu door het bloed van Jezus een open weg gekomen naar de troon van God. Want Jezus heeft door zijn vlees te laten scheuren, laten doorboren op Golgotha, het voorhangsel gescheurd. En nu zijn alle hindernissen weggenomen. En nu wekt hij de gelovige Hebreeën op, daarom, broeders, omdat Jezus door zijn vlees het voorhangsel gescheurd heeft, laat ons met vrijmoedigheid toegaan, want de weg is open. de weg is open door het bloed van Jezus. En wie mogen er nou toe gaan? Wel, als u het goed leest, dan zegt u, ja, al degenen die door het geloof God en Christus hebben leren kennen. Zichzelf hebben leren kennen in hun schuld en in hun doemwaardigheid. God in zijn majesteit en in zijn genade. En Christus in zijn liefde en in zijn ontferming. Die mogen u op kosten van Jezus Christus vrijmoedig toegaan. Wat is vrijmoedig toegaan? Vrijmoedig toegaan, dat betekent dat ze vrijmoedig mogen spreken. Want dat staat er in de tekst. Ze mogen vrijmoedig spreken. Ze mogen alles in het gebed aan de Heere voorleggen. Ze hoeven niets achter te houden. Ongehinderd mogen ze komen met hun nood en met hun schuld. Stort voor mij uit uw ganse hart. U die de Heere vreest, is er dat ook in uw leven? Maak u van de voorrechten die God u door genade heeft toevertrouwd ook een gelovig gebruik? Ja, maar dominee, het is soms zo donker, dat weet ik. Het is in mijn hart nog vaak veel donkerder. Maar ik lees hier dat de Heere Jezus spreekt tot mensen die in donker zitten, want dat zaten de Hebreeën. En dat hij juist tegen zulke mensen zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Hij wekt ze op. En daarbij wijst hij niet op alle oorzaken van duisternis die er bij hun kunnen zijn, maar wijst hij op zijn eigen werk. Want hij zegt, ze mogen toegaan door een verse en levende weg. Nou, wat is nou een verse en levende weg? Dat is een altijd nieuwe weg, dat is een levende weg. Dat betekent dat Gods kinderen, ook wanneer ze zelf geen voeten hebben om te gaan en geen handen hebben om te tasten en geen woorden hebben om te spreken, dat er een levende weg is die hun er brengt. Want dat is een bewegende weg. Daar zit trekkracht in, drijfkracht in. Met andere woorden, de Heere brengt alles mee. Als hij de toegang opent, brengt hij alles mee. Koorden van liefde om mensen die niet kunnen komen te trekken. Lokkende evangeliewoorden om mensen wier harten zo ongevoelig zijn te verbreken. De zware kastijding van de prediking van de wet. Wanneer ze zo vastzitten in de zonde. De Heere brengt alles mee. Want het is een verse en levende weg die gebaand is door het bloed van de Heere Jezus. En als je nou die weg mag kennen en met vrijmoedigheid gaan mag. En weten mag van dat neerleggen van je nood en van je schuld en van je vragen en van de knopen en de raadselen in je levenskoord voor het aangezicht van de Heer. En je mag dat met vrijmoedigheid doen op kosten van het bloed van de Heere Jezus. Dan weet je er ook iets van dat de Heere hoort. Dat je met je zuchten en je zorgen voor de Heere toch niet verborgen bent. Want dat voorhangsel van scheiding is gescheurd en de toegang is open. Dan mag je het soms wel eens weten dat je onder een geopende hemel avondmaal mag vieren. Dat is toch niet vreemd? In uw leven avondmaalganger, avondmaalgangster? Dat je van die momenten hebt in je leven die je nooit meer vergeet. Maar dat je onder een gescheurde, onder een geopende hemel iets mocht smaken en proeven van de goedheid Gods in de genade van Christus Jezus. En dat je het misschien wel met heel je hart hebt meegezongen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Ja, zegt iemand, maar die vrijmoedige toegang, die is er dus voor Gods kinderen. In al hun nood, in al hun strijd, ja, die is er. Maar ik, dominee, ik ben geen kind van God. Dat is erg. Dat is heel erg. Ja, dat is wel erg, zegt iemand misschien, maar het is nog erger om jezelf te bedriegen. En ik neem het toch wel ernstig. Het is ook heel erg om jezelf te bedriegen. En het is goed dat u bang bent voor zelfbedrog. En dat u het ernstig neemt. Vergeet één ding niet. Dat wanneer u toch nog probeert wat eigen gerechtigheid aan te dragen. In de vorm van ik neem het toch zo ernstig. Dat is ook te kort hoor. Er zijn ernstige mensen die ernstig leven van hun jeugd af. En 80 jaar worden en in diezelfde ernst sterven, maar voor eeuwig omkomen. Als ze niet meer hebben dan een beetje vrome ernst, dan is het, ik moet het toch zeggen op grond van de schrift, te kort voor de eeuwigheid. Ja, maar hoe dan? U hebt het bloed nodig. En om dat bloed mag u vrijmoedig vragen. Niet omdat u het er zelf naar gemaakt hebt. Want bij u is de ongerechtigheid en het ongeloof en de zonde net zo goed als bij mij. Maar nu betekent het sterven van de Heere Jezus dat het voorhangsel gescheurd is. En dat laat zichtbaar zien dat hij alle macht in de hemel en op de aarde heeft. En alle bereidheid en bereidwilligheid in de hemel en op de aarde heeft. Om verloren zondaren die tegen Gods heilig recht en tegen zijn genade, tegen zijn heiligheid en tegen zijn liefde, tegen al Gods deugden gezondigd hebben, om ze zalig te maken. En dan zie ik, en dat tenslotte, achter dat gescheurde voorhangsel duisternis. Wat duisternis. Ik zie achter dat gescheurde voorhangsel uitgebreide armen. Doorboorde handen. En ik hoor een stem. Komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt. En ik, die het volbracht heb, zal u rust geven. Hoort u zijn stem van achter het gescheurde voorhangsel? Ziet u de ruimte en de macht en de bereidwilligheid die er is in het bloed van de Heere Jezus? O zondaar, zondares, jongere of oudere, vlucht tot hem. Want hij roept en hij nodigt en hij zoekt. Zondaars, verlorenen. En het voorhangsel is gescheurd. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij erkennen uw naam voor alles wat u gaf deze dag. U hebt ons tweemaal in uw huis gebracht. U hebt ons uw woord doen horen. We mochten het heilig sacrament van het avondmaal bediend zien en vieren in het midden van de gemeente. U hebt kracht en hulp en genade willen schenken. Heren, daarvoor erkennen wij uw naam. En u bidden, we wil u de naprediker zijn van het woord van deze dag. O, geef dat we bij deze dingen mogen leven. Hoe jong of hoe oud we ook zijn. Want dat zijn toch de wezensvragen van dit leven. En Heere, geef dat we niet mogen rusten voor we het weten mogen geborgen te zijn in dat bloed. En dat het voorhangsel en de voorhangsels en de koperen deuren en de dingen die scheiding maken ook bij ons verbroken zijn. Heere, ga met ons deze week. Help ons bij ons werk. Zegen ons in alle dingen die te doen staan. Breng ons aanstaande vrijdag met onze kinderen weer hier in de dienst van de Goede Vrijdag en geef ons ook gezegende paasdagen. Bescherm en bewaar ons. Werk in onze harten. Help en gedenk ons. We smeken het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 85 vers 4 is onze slotzang. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.